over Oekraïne en over hoe we daar ook bij betrokken zijn vanuit Agape en Gain. En ook goed om dat in gebed op te dragen en dan ook deze liederen te zingen. En liederen over vrijheid, over vertrouwen, over geen angst en over genade. En ik hoop en ik bid dat wat ik vanmorgen met jullie mag delen en voorbereid heb, ook ons daarin mag versterken. En zoals jullie misschien weten, heb ik me voorgenomen om Exodus te nemen als leidraad voor mijn toespraken als ik hier ben. En zo wil ik vandaag spreken over Exodus 20. Maar ik haal nog even kort terug het eerste deel van onze reis. En als je dan kijkt naar Exodus, de uittocht van Israël uit Egypte, dan heb ik als thema daarboven gezet: bevrijding, verlossing komt voor de wetgeving. God heeft relatief weinig eisen gesteld aan het volk om hen te bevrijden uit Egypte. Er waren die plagen en aan het eind vroeg hij hun om een lam te slachten, het bloed aan de dorpel te smeren. En dat was genoeg om hen te bevrijden. Te bevrijden van de onderdrukking van het volk Egypte. En ze hoefden geen 10-stappenplan door. Er werd ook niet gevraagd van, geloof je nu wel echt? Het geloof werd zichtbaar door gehoorzaamheid om dat lam te slachten. En dan kon je mee, dan kon je vrij zijn. Dan werd de oudste zoon niet gedood en werden ze verlost. Bevrijding komt voor de wetgeving. Het is goed om dat elke keer te bedenken. En zo hebben we hoofdstuk of groepen hoofdstukken één voor één behandeld. En als je kijkt naar het totaalplaatje, dan zitten we bij hoofdstuk 19 en 20 precies op dat kantelpunt. Hoofdstuk 1 tot en met 18, dan zijn ze onderweg en dat is eigenlijk de voorbereiding op de ontmoeting met God. Dus hoofdstuk 1 tot 18 is echt de voorbereiding op de ontmoeting met God. En hoofdstuk 19 is daar die eerste confrontatie, die eerste ontmoeting met God. En ik wil dat eerst nog eventjes voorlezen. Een tekst die mij elke keer weer aanspreekt, wat het volk daar vol enthousiasme over zegt. Ze hebben van alles al meegemaakt, ze hebben wonderen meegemaakt. Ze hebben tegenslag gehad en dan toch weer dat God voorziet in water enzovoort. Van alles meegemaakt. En dan staat er in Exodus 19 vers 8, dat hebben we de vorige keer behandeld, het hele volk antwoordde als uit één mond, we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Mozes bracht het antwoord van het volk aan de Heer over, waarop de Heer tegen hem zei, ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben. Nou, onthoud even hier het enthousiasme van dat volk. Ze hebben die wonderen gezien en ja, we gaan echt alles doen. Als u nou even zegt wat we moeten doen, is duidelijk, dan gaan we dat doen. Nou, dan gaan we dan lezen Exodus 20 vanaf vers 1. En ik lees dat voor uit de NBV-vertaling, de NBV 21. Dat is de nieuwste vertaling. Exodus 20 vanaf vers 1. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen, dochters en voor uw slaven en slavinnen. Voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen valse getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen. Het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit en ze bleven op een afstand staan. En ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons. We zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Maar Mozes antwoordde, wees niet bang. God is gekomen om u op de proef te stellen. En u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt. En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was. En ik lees nog even door, vers 22. De Heer droeg Mozes op het volgende tegen de Israëlieten te zeggen. Jullie zijn er getuigen van geweest dat ik vanuit de hemel tot jullie heb gesproken. Je mag daarom geen goden van zilver of goud maken om die naast mij te vereren. Maak voor mij een altaar van aarde en slacht daarop je schapen, geiten en runderen voor de brandoffers en vredeoffers. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten noemen, zal ik naar jullie toekomen en je zegenen. Als je voor mij een stenen altaar wilt bouwen, gebruik dan geen gehouwen stenen, want door de stenen met een beitel te bewerken ontwijd je ze. En breng geen treden aan, want als je daarop langs omhoog zou gaan, zou men je geslachtsdelen zien. Ik vind het mooi in zo'n nieuwe vertaling, hoe helder het is en hoe praktisch het ook is. En hoe God hier aan Mozes ook hele praktische instructies geeft. Waarom vind ik het zo mooi om over Exodus te spreken? Omdat het voor mij zo een spiegel voorhoudt voor mezelf. Hoe we kunnen worstelen met Gods leiding in ons leven. Hoe Hij met jou en mij onderweg is. En er voor mij ook heel vaak herkenning in zit. En nou, ik hoop ook voor jullie. En als je dan kijkt hoe dat volk onderweg is en van alles meemaakt en dan bij die berg komt, die voorbereiding had voor die ontmoeting met God en dan die ontmoeting met God heeft en dan wat ik net ook las, eerst vol, ik zou zeggen overmoed, enthousiasme van spreek maar, laat me horen en dan gaan we doen. Ze hadden al die wonderen gezien en dan spreekt God en dan is wow. En dan kom je bij het punt wat ik ook al eerder had genoemd. Is het, ze waren wel bevrijd uit Egypte, maar Egypte was nog niet uit hun. Het systeem, het denken, de hele cultuur die ze daar hadden meegekregen van overheersing, van angst. In één keer is daar die stem van God en die maakt zoveel indruk. En ze worden bang en zeggen, Mozes, vertel jij het maar. We luisteren wel naar jou. En als God gesproken heeft, dan heeft hij gesproken wat we ook net gelezen hebben. Die geboden, waarvan we later lezen dat ze ook op een steen staan. En de vraag is, wat moeten we daar nou mee, met die 10 geboden? Dan is het goed om even naar het Nieuwe Testament te kijken, want op een gegeven moment krijgt Jezus ook die vraag, van, joh, hoe zit het nou met die wet? Niet alleen die 10 geboden, er zijn daarna nog heel veel regels gekomen. Hoe moeten we daar nu mee omgaan? Wat is nou eigenlijk het belangrijkste? Je voelt eigenlijk een beetje terugkomen van, nou, zeg maar wat u doet, dan doen we het wel. En dan zegt Jezus in Matthäus 22, vers 37, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk, Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Nou, als je met deze blik kijkt naar deze 10 woorden, deze 10 geboden, dan valt het op dat de eerste 4 gaan over het liefhebben van God en de laatste 6 over het liefhebben van mensen. De eerste 4, geen andere goden, geen gesneden beelden, misbruik mijn naam niet en houd de Sabbat in eer als een heilige dag voor God, zijn allemaal geboden die gaan over het liefhebben van God. En dan de geboden naar de mensen. Toon eerbied voor je vader en moeder, pleeg geen moord, pleeg geen overspel, stil niet, leg over een ander geen valse getuigenis af, zet uw zinnen niet op het huis van een ander, enzovoort. We kennen meer wat ouderwets, gij zult niet begeren, geen hebzucht. En dat heeft alles te maken met hoe ga ik om met die ander. Gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En je naaste als jezelf. Hier staan ze bij elkaar. Daarin vat Jezus alles samen. En ik heb er dan ook boven gezet de 10 geboden, Gods liefdesbrief. Heb je zo wel eens gekeken naar de wet van God als een liefdesbrief? Als een brief waarin God ons wil voorhouden hoe het is om hem te volgen? Hij geeft het ook niet voor niks. Want hij doet het ook omdat hij een plan heeft. Hij heeft een plan met dat land. Ik heb daar vorige keer ook de teksten van voorgelezen en ik haal ze nog even terug. In Exodus 6 vers 8 staat, ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaac, Jacob beloofd heb. Dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de Heer. En dan zegt hij in Deuteronomium 4 vers 1, luister dus Israël naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat de Heer, de God van uw voorouders, u zal geven. Hij geeft het hun en hij geeft hun ook houvast van, joh, wil jij overleven in dat land hier en nu? Dan zijn dit de regels en dan zal het voor jullie zijn. Hoe anders is het gelopen? Hoe anders is het gelopen met het volk Israël, wat zich niet kon houden aan die regels, wat het niet lukte? En het is makkelijk om dan te wijzen van, nou, hè, had dat nou maar gedaan? Uiteindelijk komt hij als een boemerang weer bij mezelf terug. Van, oké, hoe lukt het mij nou om achter hem aan te gaan? Om God lief te hebben en mijn naaste als mezelf. Maar het is wel goed om er even naar te kijken van, oké, maar als je dan kijkt naar wat het volk Israël gedaan heeft, dan zie je uiteindelijk dat ze afgevoerd worden, dat ze niet meer in dat land wonen, uiteindelijk later weer deels teruggevoerd worden. Er wordt weer een tempel herbouwd en Jezus komt en dan doet hij op een gegeven moment iets heel bijzonders. Hij wordt gekroond als koning op een ezel, dan wordt hij binnengebracht en dan denkt iedereen, hier komt de koning. En daarna gaat hij naar het tempelplein en veegt hij het tempelplein schoon. Maar er staat iets heel aparts bij. Het lijkt erop alsof het daar gaat om die geldwisselaars. Maar, zegt hij, dit huis zal een huis zijn voor alle volken. Dus de opdracht die het volk Israël krijgt om God te volgen, hem te gehoorzamen, heeft uiteindelijk als doel dat de hele wereld zou gezegend worden door Israël heen. Het volk Israël tot zegen voor alle volken. En daarom veegt hij dat tempelplein schoon. Omdat die tempel niet tot zijn doel kwam, omdat het volk Israël niet tot zijn doel kwam om tot zegen te zijn voor alle volken. En dan komt Jezus daar met zijn woord. Daar komt uiteindelijk de vervulling. En dan dan voel je die spanning van oké, hoe doe ik dat dan zelf? Nou, dan mogen we ons optrekken aan Romeinen 3, vers 21. Romeinen die zo duidelijk spreekt over wet en genade. Ik lees Romeinen 3, vers 21. Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan allen die geloven. En er is geen onderscheid, want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard om niet dankzij de verlossing door Jezus Christus. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee toont God zijn gerechtigheid, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan, om nu in deze tijd zijn gerechtigheid te bewijzen. Hij laat zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Wat een vrijheid dat we door geloof nu vrij zijn in hem. En mijn vraag voor vanmorgen is van hoe ervaren jullie nu die vrijheid? Vrijheid is vandaag de dag een groot goed. En we hebben daar aan het begin van de dienst aan gedacht. Hoe landen tegen elkaar opstaan. En vechten om vrijheid of juist overheersing. En we hebben een periode achter ons waarin we de afgelopen jaren, en misschien zijn we het alweer snel wel vergeten, want deze week kregen we vrijheid, mochten we weer heel veel doen. En voelden we ons nou toch wel beknot in onze vrijheid. En mijn vraag is, hoe ervaar je zelf die vrijheid? Ben je echt vrij? Hoe kom je daar? Hoe kom je op dat punt van vrijheid? En ik weet niet waar het aan ligt. Ik zal het maar aan mijn eigen persoonlijkheidsstructuur wijden. Maar zelf heb ik de afgelopen jaren eigenlijk niet zoveel last gehad van wat er gebeurde. Ik vond het wel eens lastig of wat ingewikkeld. Ik denk, ach, wat een gedoe. Maar ook wel eens een beetje, misschien wat, dat ik denk, oh, ik moet misschien wat serieuzer nemen. Nou, ik vond het ook wel een beetje zoeken. Maar het heeft mijn vrijheid die ik heb in God op geen enkele manier geraakt. Hij was er. Hij was er voor die tijd. Hij was er die 2 jaar en hij is er nog steeds. En de ene, ja, zul je zeggen, ja, Wilfred, voor mij is de hemel zo vaak van koper. Ja, die ken ik ook, die periodes, dat het stil is. Maar weet je, als je daaraan gewend raakt, gewend in die zin dat je die periodes herkent, dan weet je dat er weer een moment komt dat hij zich laat zien. Het zijn voor mij de periodes dat ik gewoon doorga met God te prijzen om wie hij is. Hem gewoon eer, ook al begrijp ik het niet. Ik begrijp het niet, maar ik hou wel van u. En laat je verrassen op die momenten dat hij dan bij je komt en eigenlijk alleen maar zegt, Wilfred, je bent mijn geliefde kind. Weet je, en dat is voor mij elke keer weer de plek waar ik naar terug mag gaan. Naar die plek dat ik alleen ben met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En het enige wat hij tegen mij zegt, Wilfred, ik hou van je. En meer heb ik niet nodig. En ik hoop dat dat voor ons allemaal zo is. Dat we gaan groeien in die verbondenheid met God en dat we daarin onze vrijheid ervaren. En dan komt hij daar met die wet van liefde. Die wet waarin hij zegt, joh, doe dit niet en doe dit wel, want dat helpt, dat is goed. Nou, ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar 9 van de 10 keer, dan schiet mij de angst om het hart en dan denk ik, hier kan ik nooit aan voldoen. En snap ik ook de reactie van het volk Israël, die stem van God hoort en zegt, oh Mozes, spreek jij maar met ons, want dit kunnen we echt niet. Nou, herkenbaar. Tenminste, voor mij wel. Sterker nog, als Jezus op aarde komt en hij begint met zijn eerste toespraak, de bergrede, dan doet hij er nog een schepje bovenop. Dan zegt hij van nou, we hebben het hier net even gehad. U zult niet uw zinnen zetten op het huis van een ander en wat ook van een ander is. Nou, zegt hij, als je als man een vrouw begeert van iemand anders, al aanziet om haar te begeren, dan pleeg je al overspel. Bom. Nou, ik weet niet hoeveel mannen dit overleven vandaag. Ik zal het niet invullen. Weet je, dus hij legt de lat nog hoger. Of linkerwang, doe de rechterwang ook nog maar even een keer. Nou, ga er maar aan staan. Dus Jezus legt er als het ware nog een stapje bovenop. En dan voel je wel dat, tenminste, hoeveel ik ook probeer om dat uit mezelf te doen, dat totaal niet lukt. En dat als ik in situaties kom waarin ik op de proef gesteld word om het goede te doen, of ja, wat is dan het goede? Nou, dat is dan nog maar de vraag waarvan ik denk dat het goede is. Dat je soms echt schrikt van jezelf, dat je denkt, oké. En wat ben ik blij dat ik dan terug mag gaan naar die plek van genade. Dat ik mag weten dat mijn redding op grond van genade is. En dat Gods wet, zijn liefdesbrief, geschreven wordt in mijn hart. En dat dat, zolang ik leef, mijn weg met God is. Dat ik samen met hem onderweg ben, net als het volk Israël. Dat ik samen met hem onderweg ben om te ontdekken waar mijn zwakke punten zitten. En dan wordt die wet niet een last waaraan ik me moet houden, maar dan wordt die wet een liefdesbrief waar God mij uitnodigt om te zeggen, joh, kom op die plek en ontdek hoe je dit kan doen, niet uit jezelf, maar door mij. Die mooie tekst van niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Lieve mensen, er komt geen vrijheid door geweld. Er komt alleen vrijheid door Gods geest in jou en mijn hart. En ik vond het zo mooi, want ik was het aan het voorbereiden en er is één psalm die gaat over de wet. Psalm 119, een lange psalm. Velen denken dat hij door David geschreven is, maar het is eigenlijk een verzameling en eigenlijk is het helemaal niet duidelijk wie hem geschreven heeft. Maar daarin wordt de wet bezongen als iets geweldigs, een geschenk van God. En op een gegeven moment las ik vers 31 en 32 uit Psalm 119. Ik druk uw richtlijnen aan mijn hart. Heer, maak mij niet beschaamd. Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte. Dat is gaaf. Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte. Ik vond dat zo mooi. Ik denk, oh ja, wat is dit toch gaaf? Wat is dit gaaf dat Gods wet niet een instrument is om mij te verlossen, om mijn behoud veilig te stellen, om te zorgen dat ik er kom. Dat is op grond van genade, dat is het werk van de Heer Jezus. Maar Gods wet nodigt mij uit om mij in de ruimte te stellen. Om in vrijheid achter hem aan te gaan. Met vallen en opstaan. En dan is daar die tekst van Jacobus. Die zegt, joh, ik heb het wel gezien met jullie. Jullie praatjes zijn wel goed. Maar laat je geloof nou eens zien door je daden. Het afgelopen jaar heb ik veel hierover nagedacht. Omdat we ook binnen Agape en Gain in gesprek zijn over hoe werkt dat nu. Het woord wat verkondigd moet worden, waarvan we geloven dat het belangrijk is. Want hoe zullen ze geloven als ze niet gehoord hebben? En hoe gaan we om met Jacobus die zegt van, joh, maar laat mij nou maar zien uit je werken dat je gelooft. En wat is het gaaf dat die twee naast elkaar staan. Als mijn linkerbeen en mijn rechterbeen. Mis ik de een, nou, ik hou het even vol bij de fysiotherapeut, maar ik viel me tegen hoe snel ik omviel. En misschien is dat wel onze grootste worsteling als kerk en gemeente van God, van Jezus Christus. Het eerste is onze verdeeldheid en het tweede dat onze woorden en daden niet met elkaar in overeenstemming zijn. En de eerste die ik tegenkom, ben ik zelf. Mijn eigen daden zijn niet altijd in overeenstemming met mijn woorden. Hoe breng ik dat bij elkaar? Voor mij is dat de reis die ik mag maken samen met mijn Vader. Dat ik vanuit die wet, die liefdesbrief van God, onderweg mag zijn. En die houdt me elke keer een spiegel voor. En mijn vraag vandaag is, mag God jou een spiegel voorhouden vanuit zijn wet? En zeg niet te snel ja. Zeg niet te snel ja. Zeg niet van spreek maar. Het volk Israël zei van, oh Mozes, doe jij het maar even, want dit wordt een beetje te link. Maar mag God jou, mij een spiegel voorhouden vanuit zijn woord, vanuit zijn wet? Waarom? Omdat hij jou en mij in die ruimte wil hebben, in die vrijheid. Omdat hij jou zijn liefde wil betonen. En wat gebeurt er dan als je die spiegel voorhoudt? Misschien zie je dan dingen die je eerst niet zag. Zoals bij David, dat Nathan dat verhaal vertelt over die rijke man die een schaapje steelt van een arme man en dat gebruikt voor een feest. En David precies weet hoe het zit. Hij kan helemaal analyseren hoe het zit. En hij heeft totaal niet in de gaten dat het over hem gaat. Helemaal niet. Zijn beoordelingsvermogen is nog perfect. Dat is echt helemaal prima. Dus hij kan precies herhalen. Nou, dat is fout. Hij wist het precies. Nou, dan staat hij met zijn wijzende vinger. En Nathan doet één ding. Hij houdt zijn spiegel vol. Boom. Jij bent die man. Jij bent die man. Wees voorzichtig in het oordelen van een ander. Het is zo makkelijk. Maar wee, als die spiegel in één keer de andere kant omdraait en dan in één keer laat zien van, oh Wilfred, wacht even. En niet dat dan mijn verlossing ter discussie staat. Nee, God die nodigt mij uit en zegt, Wilfred, je zit nog vast aan oordeel. Je zit nog vast aan allerlei dingen waar je niet vast aan hoeft te zitten. Kom bij mij. Kom in die vrijheid, want ik heb de prijs betaald. En die is genoeg voor jouw verlossing. Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte. Ik hoop en ik bid dat we als kerk en gemeente eerlijk gaan worden over onze woorden en over onze daden. Dat we er eerlijk over worden, dat we niet altijd in overeenstemming leven met God. Gewoon zeggen, het lukt mij niet altijd. Ik schiet tekort. En tegelijk ook zoeken naar een weg om dat wel te doen. En elkaar tot hand en voeten zijn. Waarom? Zodat ons getuigenis, ons geluid, onze boodschap van hoop weer kracht krijgt in deze tijd van nood. Dat we weer herkend worden aan onze woorden en daden die met elkaar in overeenstemming zijn. Niet vanuit een kramp, omdat ik bang ben om anders verloren te gaan, maar vanuit liefde voor God, omdat hij mij in de ruimte zet. Mag hij jou en mij vandaag, morgen, deze week een spiegel voorhouden om mij in de ruimte te zetten? Wees voorzichtig voordat je het bidt. Maar als je het bidt met overtuiging, weet dat God een genadig en liefhebbende God is. Dat we gered zijn door zijn genade. Hij houdt van jou, hij houdt van mij. Hij heeft ons lief en hij wil ons aan zijn hart drukken. En ik geloof dat de tijd die voor ons ligt, het onontkomelijk maakt dat we woord en daad met elkaar in overeenstemming brengen. Dat we schoon schip maken. Dat we het goed hebben met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat het open is. Dat we hem aan kunnen lopen. Een beetje aan hem. Dat we bij hem binnen kunnen komen. We hebben hem nodig in de tijd die voor ons ligt. Die stem van de goede herder. Want hij houdt van ons. Bemoedig elkaar daarom. Om daarin te volharden en vast te houden. De wet als spiegel van de ziel. Omdat God een liefhebbende God is. De liefdesbrief van de Vader. Ik wil afsluiten met gebed en jullie mogen daarbij staan als je het. Vader in de hemel, Heere Jezus, Heilige Geest, dank u wel voor wie u bent, die ene. Heer, we lezen van uw volk Israël en eigenlijk zie ik mezelf terug. Heer, dan zijn we onder de indruk van uw almacht. Heer, dat wanneer u spreekt, dat iedereen achteruit deinst. En Mozes blijft staan als beeld van de Heer Jezus. Mozes blijft staan. In die 40 jaar in de woestijn was er helemaal niets meer van hem over en was hij helemaal overgeleverd aan uw genade. Heer, zo mogen wij ook groeien in overgave aan u. We hoeven niet bang te zijn. Heer, en tegelijk beseffen we dat als u spreekt, er misschien dingen openbaar worden in ons leven die u anders zou willen. Help ons, help mij daarbij om daar eerlijk over te zijn. Help ons en help mij om woorden en daden met elkaar in overeenstemming te brengen. Zodat ons getuigenis een krachtig getuigenis wordt. En help ons om de rijen te sluiten, te midden van de verdeeldheid, Heer, dat we elkaar als broeders en zusters in de armen sluiten. Heer, ik bid u om een herleving van uw kerk, uw gemeente in ons land. Heer, in deze tijd van duisternis. Ontferm u over ons, Heer, als we zo op pad gaan. Heer, en als we onszelf eerlijk de spiegel voor willen houden, help ons om daarvan te leren en af te leggen wat niet goed is en vol vertrouwen achter u aan te gaan, omdat u mij ruimte geeft. Dank u wel voor uw genade, voor uw liefde en voor uw trouw. Amen. Amen.